is, en het divijn begeeft zich, bevindt zich in het menselijk lichaam, dan is die hele wijsheid verdwenen. En dan gaat het gevoel praten. Men wordt boos om het minst en geringst en men schiet. En zo hebben twee agenten op elkaar geschoten. En is een burger die in het midden stond tussen die agenten, die is komen te overlijden. En ja, ik moet even erbij lachen. Omdat, wat doen agenten in een dancing? En het geheel vindt plaats om 5:00 's morgens. Dan slaapt heel Suriname. Want die moeten werken de volgende dag. En dan gaat er juist de onschuldige, die gaat dood. En diegenen die ruzie maken, en dat zijn met name mensen die ruzie moeten helpen voorkomen in hun beroep. Dat zijn de zonen van Herman, dat zegt men ook wel. Ja, die blijven leven. En natuurlijk zullen ze bij de kraag gevat worden als er werkelijk sprake is van rechtspraak in Suriname. Dan wacht hun nog een somber einde van dit avontuur. Maar in ieder geval is Vincent Meiland, zo heet de dode heet Vincent Meiland, is overleden. Is doodgeschoten in een dancing in Paramaribo in de Fransjebanenstraat. Dan is er te melden een 17-jarige bewoner van het binnenland, een Bosland-Creoolse jongen, 17 jaar, die schijnt een zoon te zijn van zeker mevrouw Pinas. Ja, en die is in het dorp Pikinslee, daar bij die steiger. U weet, alle dorpen in het binnenland die aan het water liggen, hebben een steiger of een trap waar je dus het water in moet en het water uit moet. En die jongen die schijnt, nadat hij naar de kapper geweest was, geloof ik, is hij aangekomen in zijn dorp, is hij vlak bij die steiger, is hij gaan zwemmen, hij is in het water gesprongen. En dat was het laatste wat men van hem heeft gezien. Weg was die jongen en hij is tot nu toe, is het lijk niet geborgen. Dus technisch gezien zou er nog een klein percentage mogelijkheid zijn dat hij nog leeft. En er is in de bossen wandelt, maar men heeft de zoektocht ingesteld en men heeft niks van die jongen verder gezien. Dus men mag gevoeglijk aannemen dat hij is overleden. Maar dat zijn eventjes, ik haal het puntje van die ijsberg of van die berg aan informatie over overbodige doden in Suriname. Door onachtzaamheid en door verruwing van de criminaliteit. En dan ga ik, omdat we ons bevinden nog, ik heb het aangekondigd, we bevinden ons nu nog in de afterparty van onze onafhankelijkheidsviering. Ja, en dan wil ik wijzen op de manier waarop de president met onze onafhankelijkheidsviering omgaat. Want de president is op reis. De president, Chandria Prasad Santokhi, en zijn mooie echtgenote, Melissa Sinasheri, die zijn weg. Ze zijn midden op de dag, hebben ze het feestgedruis rondom de onafhankelijkheid gelaten voor wat het is. En ze zijn in een vliegtuig gestapt richting Nederland, om van Nederland een tussenstap te maken richting Dubai. Want in Suriname is er een nieuw politiek doel. Je moet in Dubai geweest zijn om te kunnen zeggen, ik heb geleefd. En Suriname doet mee aan een expositie in Dubai, waar niemand iets zinnigs over kan zeggen, wat er inhoudelijk daar te halen valt voor Suriname en wat het effect is van de aanwezigheid van Suriname daar. En te meer als u die bedragen hoort waar het om gaat. Ik heb het u in de vorige uitzendingen al gehad, maar ik herhaal. Suriname heeft een uitgavenpost daar gecreëerd om aanwezig te zijn bij een expositie van een week of twee weken, maar een expositie in Dubai, waar wij meer dan 1 miljoen euro voor hebben moeten betalen om daar aanwezig te kunnen zijn. Ik zeg dat heel duidelijk, in Suriname weet men die getallen te flatteren naar beneden. En ik wil u zeggen, men heeft die 1 miljoen uit de Surinaamse zakken geklopt, omdat men Suriname heeft aangelokt, of uitgelokt, kan je bijna zeggen, door te zeggen dat ze op de totale post van kosten, de kostenpost die Suriname zou hebben, die enkele miljoenen zou bedragen, heeft Dubai toegezegd een korting te zullen geven van 1 miljoen. Maar dan blijft er nog meer, dan een miljoen over wat Suriname moet betalen. En ik moet u zeggen, 1 miljoen euro is heel veel geld hoor, is heel veel geld. Maar goed, we zitten in Dubai. Maar dat is één ding, dus onze president is vertrokken. Maar wat heeft hij aan die bevolking gezegd voordat hij vertrok? Heeft hij een redenvoering gehouden in het kader van die onafhankelijkheid? En meneer Tjaldiabazat Santoki, die heeft gezegd, luister jongens, we moeten stoppen, hoor, who's talking, hoor. Meneer Tjaldiabazat Santoki, die in zijn partij de woede uitlokt van zijn partijgenoten, doordat hij een kleine groep van de Arias en Maats bevoorrecht en de tegenstellingen tussen de verschillende kerken tegen elkaar uitspeelt. Hij bevoordeelt zijn vrienden en zijn familie. De familie van mevrouw Sena Cherry is rijkelijk beloond. Hij heeft zijn vriend van een Surinaams dagblad, en dat is Pirkan. Heeft hij rijkelijk geaccommodeerd. Pirkan is muisstil. En laat in zijn krant gewoon door derden zogenaamd kritische artikelen schrijven. Maar hij zit lekker bij de vleespotten, meneer Pirkan. En dat is de vriend van meneer Santoki. En zijn meerdere familieleden en vrienden die nu er aardig goed bij zitten. En ik noem ook de familie van meneer Santoki. De schoonfamilie, dus die zal verbonden zijn aan Melissa. Maar ik ga niet in familie aangelegenheden duiken. Maar er is bij de Stichting Bosbeheer Suriname, die stichting die de bossen van ons moet bewaken, daar zit in het bestuur een link naar de familie Santoki. En daar wordt er gestolen als raven op dit moment. En dat zijn de nieuwtjes die we tot hier in het buitenland horen. En ik ga er niet op in, zolang ik niet die harde gegevens heb. Maar ik heb gegevens genoeg om het bekend te kunnen maken nu, dat er heel wat niet klopt, ja, in die houtsector. Maar het is niet alleen die houtsector. Wat zegt meneer Santoki? Hij zegt, volgend jaar gaat de economie groeien. Dus niet nu. Volgend jaar. Maar we weten toch dat een jaar geleden, Santoki is nu bijna 500 dagen is hij aan de regering. Ja. En we weten, een jaar heeft 365 dagen. Dus meneer Santoki regeert al langer dan een jaar. En vorig jaar zei hij hetzelfde. Hij zegt, wacht even tot volgend jaar. Dan ga je zien, volgend jaar gaat die economische groei komen. Dan gaan we de valuta beteugelen, de banken gaan we saneren, we gaan we alles doen. Niets van dat alles is uitgekomen. En nu zegt men dan, oké, dat is in zijn revident die boodschap luidt. Nog even geduld. Ik denk bijna aan die woorden van Pengelen in de jaren 60. En dan zijn we nu een halve eeuw verder, hè. We zijn meer dan een halve eeuw verder. En die woorden van Pengelen luiden, wees gerust. Alles komt terecht. En wanneer ik die woorden hoorde van Pengel, van wees gerust, alles komt terecht, heb ik altijd er stiekem bij gedacht, tussen haakjes in mijn zak. Moet bij die zin worden toegevoegd. En Santoki, die zegt het anders. Die zegt volgend jaar, dat zegt hij voor de tweede keer dus, dat volgend jaar de economische groei, dan zou je denken, ja, nou, als iemand me iets belooft volgend jaar, dat het jaar is zo om. We gaan straks naar de maand december. Dus dat is volgend jaar al in januari. En als iemand me zegt, volgend jaar heb ik het economisch probleem van Suriname opgelost, dan verwacht ik dat er volgend jaar januari al een resultaat zal worden gedaan. Nee, zegt hij, want je moet die zin goed ontleden, wat meneer Santoki zegt. Hij zegt, volgend jaar wordt de economische groei anders tegen het volgende jaar. Namelijk, het jaar is van januari tot december volgend jaar. En als hij zegt dat dus in één van die maanden gaat hij die groei inzetten. Betekent in fatsoenlijk Nederlands dat die groei, dat hij een aanvang gaat maken met het sleutelen aan die groei. Gaat hij in de loop van volgend jaar doen. Dus we worden bezighouden met gebakken lucht. Dat is wat ik u wil analyseren. Je moet die woorden van die president goed ontleden. Ik deed het vroeger ook met die woorden van Boudersen. Wanneer Boudersen tot het volk spreekt, moet je die hele zin analyseren, omdat je iets anders hoort dan wat de spreker bedoelt. En ik herhaal die zin van Santokie letterlijk, want ik heb hem speciaal gelicht uit die speech van hem, om u dit voor te houden als een element van mijn analyse. Volgend jaar zal de economische groei worden ingezet. Dat zegt de regering Santokie. En ik heb het geanalyseerd voor u, hoe ik tot de uitspraak kom dat dit gebakken lucht is. Want met die zin zeg je niks. Je zegt totaal niks. Niets is beloofd en er gaat niks gebeuren. Volgend jaar wordt de economische groei ingezet. Goed zo. Dan ga ik u wezen. Dan moet je, ja, als je daar niet op kan vertrouwen dat die president de waarheid spreekt, dan moet je het hebben van de cijfers. En wat zeggen de cijfers? Nu, ik lees de literatuur over alles wat er beweerd wordt over het Surinaamse bankwezen en de geldcirculatie in Suriname. En de deskundigen praten over een inflatie van 60% op jaarbasis. We hebben een enorme inflatie in Suriname. De prijzen stijgen schrikbarend. En de hele bevolking kan u bewijzen ervan leveren hoe erg het gesteld is met de prijsopdrijving waar niets aan gedaan wordt. Ja? En wat krijgen we dan, meneer Santokie? Die noemt cijfers van, dat lees je dan ook in de Surinaamse pers, maar met het ingewikkeld, dan gaat men een maand inflatie. Men gaat een berekening maken van een maand inflatie. Ja, je gaat ook een berekening maken van een week inflatie. Voor die week waarin je iets bijzonders hebt gedaan, ga je die week eruit lichten. En dan praten ze van dan spreekt die regering van een maand inflatie van 1%, 1,5%. Dus onze cijfers, men googelt met die cijfers en men, natuurlijk gaan die sabiso's, die gaan u frommelen met allerlei ingewikkelde economische termen, wat ze bedoelen. Maar het klopt van geen kanten. Dus de cijfers die genoemd worden, kloppen niet. Ja? En men noemt die cijfers natuurlijk om de zaak een beetje te verbloemen. Ja? En dan ga ik verder. Dan krijg je dus weer een mededeling. De ABOP, die moet ook zijn mond roeren natuurlijk. En die zegt het volgende. Die zegt, ja, na herstel komt voorspoed. En toen ik die kop las, ik dacht, mijn gus. En trouwens, al die politieke partijen, hoor. Al die oude politieke partijen. Het lijkt wel een circus van onwetenden in Suriname. De ene beweert nog dommere dingen dan de andere. Dus ik herhaal de statement van ABO. Na herstel komt voorspoed. Maar hij zegt niet, de ABO zegt niet of er sprake is van herstel. Ze zeggen alleen, na herstel komt voorspoed. Ja, natuurlijk. Als ik voetbal speel en ik word geblesseerd, dan kan ik een week niet voetballen of een aantal dagen. En na herstel, ja, dan komt er voorspoed, dan kan ik weer voetballen. Dus het is een algemene, men heeft een uitdrukking hiervoor in het Nederlands. Men noemt het een open deur intrappen. Wanneer je iets zegt wat zo vanzelfsprekend is dat je eigenlijk niks gezegd hebt, dan noemt men dat een open deur intrappen. Dus ABOP trapt een open deur in. Hun verkiezingsboodschap is, na herstel komt voorspoed. Nou, ik moet u zeggen. Maar nu komt het. Ja, wat zegt Santokie, onze president, voor het geval jullie me niet leuk vinden, en voor het geval jullie me niet goed vinden, of voor het geval jullie kritiek op me hebben, dan heb ik eigenlijk aan jullie niet zoveel boodschap. Want ik ben erkend door India. Ik heb de hoogste onderscheiding gekregen van India. En dat klopt. Santokhi heeft de hoogste Indiase onderscheiding die men toekent aan diaspora Indiërs. Dus luister goed wat ik nu ga analyseren. In alle Surinaamse kranten staat dat Santokhi de hoogste onderscheiding heeft gekregen van India. En toen ben ik me gaan oriënteren wat voor een soort onderscheiding is dat. Is het de onderscheiding dat je niet meer bedplast? Is het de onderscheiding dat je haar netjes hebt zitten? Wat voor onderscheiding is dat? En wat blijkt, dat is de onderscheiding voor diaspora Indiërs. Dus Indiërs die India hebben verlaten en in het buitenland wonen. India heeft een speciaal beleid gemaakt voor die Indiërs die India hebben verlaten. En er was een reden voor. Het ging slecht met de Indiase economie. En India heeft bedacht, als zij de deur openmaken voor die puissant rijke Indiërs die buiten India wonen, dan kunnen die mensen hun dollars naar India brengen. En ik ondersteun deze constatering, ondersteun ik met wetenschappelijk onderzoek van de Wereldbank, die noemt het de remittances. De terugkeer geldstromen van Indiërs, let wel, van Indiërs, hè, die Indiase etnische roots hebben. Dus daar komt het etnische, daarom analyseer ik dit. Het is geen erkenning van een Surinamer. India heeft geen enkele Surinamer erkend. India erkent een weggelopen Indiër die niet meer in India woont. Die krijgt een aanmoedigingspremie. Dus dat heeft de Santokhi gekregen als weggetrokken, als vertrokken Indiër. Nazat van weggetrokken Indiërs. Ja, krijgt hij een waardering, ja, van India. En natuurlijk is die waardering bedoeld om de deur voor het kapitaal van meneer Santokhi open te zetten. De deur van India wordt opengezet. Het is geen onderscheiding die voorspelt dat India 1% richting Suriname gaat sturen, maar dat hebben ze niet. Het is die deur openzetten voor Indiërs die genetisch gekoppeld kunnen worden aan het Indiase ras. Dus dat doen wij in Suriname, de Hindustanen. Wordt die deur opengezet. Het is een aanmoedigingsbeleid om hun geld te komen investeren in India. Goed. En dan krijgt Santokhi de hoogste onderscheiding. Goed. Hij heeft een diaspora onderscheiding. Maar dan begrijpen we ook wat Santokhi bedoelt met diaspora. En ik heb altijd me verzet tegen die term diaspora. En ik baseer me op wetenschappelijk onderzoek, omdat ik migratiestudies heb gedaan en de migratie in de hele wereld heb literair bekeken. Dus wat er in onderzoeken is geconstateerd over migrantengroepen. En daar wordt dit probleem ook aangehaald. Dat het geen zuiver begrip is. Het is wel een modebegrip geworden. Vele regeringen hanteren die term, omdat ze denken dat ze dan bij grote lagen van die bevolking verstaan worden, dat men begrijpt wie ze bedoelen. Maar die term is wetenschappelijk niet zuiver en niet correct. Maar goed, daar kom ik een andere keer op. Ik heb u nog dat beloofd dat ik dus die geschiedenis van de Surinaamse migratie, met name op het punt van de technische handvatten die er zijn om dat verschijnsel migratie te doorzien, die ga ik nog behandelen, omdat ik daarover heb gepubliceerd. Ik heb voor de Universiteit van Nijmegen, heb ik samen met de wetenschappers natuurlijk, maar ik ben de auteur van die studie geweest, dat was mijn werk. En daar hebben wij een zesdelige grote studie gepubliceerd. Er zijn meer dan zes boeken. Over alle leefgebieden van de Surinamers in Nederland is al bestudeerd vanaf 1978 tot 1985. Ja, in die fase heeft het veldonderzoek plaatsgehad. En het beleid van de Nederlandse overheid na 1980, dus vanaf 1990 en daarna, is gebaseerd op dat onderzoek. Op wetenschappelijke data uit dat onderzoek. En vanaf toen, want ik praat toch over iets van meer dan 30 jaar geleden. En vanaf toen, dat is dus vanaf na 1990, zijn er meerdere onderzoeken gekomen waarbij Nederland op een grote schaal studie is gaan doen over al die migrantengroepen die zich in Nederland bevinden. Want hier in Nederland, maakt mij geen grap, het gaat om veel geld. Dus men doet studie van hoe men zich moet opstellen ten opzichte van die migrantengroepen. En ik kan u zeggen, dit is een van die aspecten van het negatieve effect van het schandaal dat hier in Nederland bekend staat onder de naam de toeslagenaffaire, waarbij de Nederlandse politiek, met name vanuit de PvdA, ze moeten zich schamen bij de Partij van de Arbeid. Het is onder leiding van Lodewijk Asscher heeft het schandaal plaats gehad die de PvdA de politieke verantwoordelijkheid over het sociale beleid in Nederland. En toen is gebleken dat men in die ambtenarij discrimineert, etnisch, racistisch bezig is. En dus allerlei vangnetten heeft gemaakt. Men heeft tegenwoordig allerlei mooie digitale termen van de manier waarop je klantengroepen kan identificeren. Maar wat de crime die ze hebben gedaan, is dat zij aan de hand van een vreemdklinkende naam, hebben zij aparte categorieën aangelegd. En die mensen, zomaar op grond van hun naam, dus als je heet Prasad of je heet Pinas, een niet in Nederland voorkomende naam, wordt je apart gedocumenteerd en wordt jou het leven zuur gemaakt als je recht hebt op uitkeringen. Dat is die toeslagenaffaire. En heeft men een heleboel mensen, en met name 80% van die mensen zijn buitenlanders, heeft men in feite in de armoede gedompeld en benadeeld. Ze hebben de rechten die die mensen hebben, die hebben ze de mensen ontnomen. Op grond van hun naam. Op grond van het feit dat ze anders te boek staan met betrekking tot hun herkomstland, heeft men die mensen benadeeld. En waarom haal ik dit aan? Ik ben eventjes afgeweken om aan te geven dat die crime die heeft plaatsgehad hier in de politiek, dat daar de Partij van de Arbeid mede verantwoordelijk voor is. En daarom heeft men aan de linkerzijde van de Nederlandse politiek niet zoveel zin om op de PvdA te stemmen, omdat telken malen weer blijkt dat uit die hoek er allerlei bedrog zich heeft afgespeeld hier in Nederland. En dan wil ik u erop wijzen dus dat in Suriname dergelijke dingen aan zich afspelen. Dan ga ik nog een parallel trekken. Wat blijkt nu? Ik neem al willekeurig iets om te analyseren, om u aan te geven dat het vraagstuk moeilijk is. Namelijk, het is aan de ene kant etnisch. Kijk wat, ik ga een bericht. Een nieuw, wat ik u moet vertellen. Een nieuwsbericht. Het nieuwsbericht luidt dat de boeren in Ikeri en Saramaka, die hebben geleden onder de wateroverlast, ja, door zware regens, is hun oogst mislukt. Ja, en hebben ze allerlei verliezen geleden. Goed. Dan denk je van, nou, jammer voor die boeren. En de Surinamers die weten, als ik praat over de boeren in Nikeri en Saramaka, dan praat ik voornamelijk 80% over 80% mensen van de Hindustaanse bevolkingsgroep. Hoor wat er dan gebeurt. Dan is een zekere meneer, Harinandan Umrau, dat is de voorzitter van de Surinaamse Paddyboerenassociatie, ja, die zegt, ja, wij van de regering zijn die boeren tegemoet gekomen. Wat denk ik? Die boeren hebben verlies geleden en je komt ze tegemoet. Ik vind het een prima zaak, toch? Wie zou hierop tegen zijn? En nu komt het. Hoor wat die man zegt. Er hebben meer dan 1000 boeren, geregistreerde boeren, zich aangemeld voor vergoeding en voor schade die ze hebben geleden. En hij zegt, we hebben van die duizenden, hebben we 1000 geïsoleerd, er hebben 1000 hebben we serieus genomen en de rest hebben we afgevoerd, zegt die man. Heel trots. Hij zegt, de rest hebben we afgevoerd. Nou, en dan ga ik kijken, hoe is het beleid ten opzichte van die 1000 boeren die men zogenaamd is gaan helpen. En daarbij heeft men gekeken naar die grootste boeren, die de grootste rijstsilo's hebben en combines en alles. Dus de sterkste boeren hebben de meeste subsidie gekregen. Dus bijna alle subsidie goed. En het is toegekend aan die sterkere rijstboeren. En het is ook gebeurd in die grote sector in Saramaka, et cetera. Wie een beetje power had, waar die minister er brood in zag om die te helpen, om dan een wederdienst te kunnen verwachten van die persoon, die werd als eerste geholpen. Dus meer dan 1000 kleine boeren in Suriname, wiens oogst helemaal is vernietigd, die hebben 0,0 cent gekregen. Dat is gebeurd. En dit is het nieuws van vandaag, wat ik u geef. Het is geen oud nieuws, het is nieuw nieuws dat de zogenaamd gemaakt is om ons blij te maken. Je denkt toch dat het eerste gezegd is een goede zaak, toch? Dat meneer Harry Dandan Umrau, voorzitter van de Surinaamse Paddy-associatie, de SPBA, die maakt bekend dat de regering Santokki de boeren die hebben geleden onder wateroverlast en andere klimatologische omstandigheden, dat die zullen worden geholpen door de regering Santokki. En wie helpt die? De sterkste boeren die met hun eigen vermogen best wel die schade een beetje kunnen opvangen. En diegenen die zijn veroordeeld tot de armoedestraf, die laten ze zitten. En daarom, wanneer ik u zeg dat selectieve beleid het in een bepaald opzicht is het etnisch, want het is gericht tegen andere bevolkingsgroepen, maar in een groot opzicht, een groot aantal gevallen, is die selectieve, verkeerde politiek die wordt gebruikt door de regering Santokki, treft het de Hindoestaanse onderlagen. Die Hindoestaanse onderlagen, ik kom op voor de arme de Surinaamse Hindoestaanse boer, die met zo weinig geld ook diezelfde schade leidt als die grote boeren die combines hebben en silo's. En men gaat die grote boer vergoeden en die kleine stuurt naar weg. Want wat zegt meneer Harinandan Umrau? Ik zeg dat hij de rest heeft die af. Dus ik gebruik zijn woorden. De rest van die aanvragers van subsidie heeft hij afgevoerd. Dus dat wil ik meneer Loeken de mandaat aanvraagster op de revie. Dus die tellen voor mij niet. Ja, en toen ik dit las, ik dacht bij mezelf, maar mijn gunst. Is dit het leuke bericht wat de Surinaamse boeren moeten vernemen op Servidentiedag? Dus ik denk, ze maken een grote grap van die hele Servidentieviering. En tot overmaat van ramp stapt de Surinaamse president op het vliegtuig richting Dubai. En want hij moet daar zijn, hij wordt verwacht. Wel, verwachting klopt ons hart. De man moet zijn in Dubai. Maar ik ben bezig rondom de onafhankelijkheid, de sfeer in Suriname voor u te schetsen aan de hand van concreet nieuws. En dan kan ik u zeggen, het is weer hommeles, het is weer geweldig triest gesteld met de Surinaamse cocaïne handel. Ja, dat vanaf Santokki is aangetreden. Het aantal grootschalige cocaïne transporten uit Suriname drastisch is toegenomen. Dat was al veel onder Bouders, hè? Want Bouders is een van die aanstichters van die cocaïne route en de verbindingen met de maffia van Zuid-Amerika. Ja, te beginnen, die maffia in Guyana en Venezuela, met name Venezuela. Ja, maar het beleid is voortgezet door Santokki. En dus is er in Suriname, die grootste van is die van gisteren, is er in de haven van Rotterdam 530 kilo Surinaamse cocaïne onderschept. Ja, en die cocaïne kwam uit Guyana eigenlijk rechtstreeks, maar is via Suriname richting Guyana gegaan en toen naar Rotterdam. Ja, maar ik ga niet verder in de details, want ik moet richting einde van het programma gaan. En ik heb nog wat onderwerpen te behandelen, dus ik ga even snel doorheen. En de cocaïne, dat is nog een andere vangst. Eerlijk gezegd, ik heb niet veel tijd om al die dingen te analyseren. Maar er is een vangst van cocaïne in de Surinaamse haven. De Schulzetni. Ik heb altijd me geërgerd aan die naam Schulzetni, haven van Suriname. Want ik voorzag problemen met die naam van die haven, als die haven gaat worden gelinkt aan criminaliteit. En zover is het al. Nou, in de Surinaamse haven is in een partij houtblokken. Dit keer dus in houtblokken. Oh ja, in die fort in Rotterdam was de ruïne en andere attributen verpakt, et cetera. Maar in die Surinaamse fonds, in Suriname, ja, is die cocaïne aangetroffen in houtblokken. En ik heb die films gezien over die houtblokken, hoe men die houtblokken openmaakt. Je ziet een mooie dikke plank, maar in die plank zit gewoon cocaïne. Ja, en zakken netjes verpakt, dus hebben de ring hol gemaakt en er cocaïne in gestopt. En men heeft ook daar een grote partij drugs hier men onderschept. En nogmaals, ik ga niet elke... Degene die mijn programma volgen, weten dat ik heel zelden me inlaat met heroïne of met cocaïne kwesties en zo. Maar af en toe moet ik toch even gewacht maken van dit soort berichten om u te laten zien dat die criminaliteit niet aan mijn aandacht ontsnapt. Maar het is gewoon te veel. Het is te veel. En af en toe mag ik wel een analyse, en dat ga ik nou doen. Die toen in Guyana cocaïne ook op grote schaal werd verhandeld, is gearresteerd Roger Kahn, een cocaïnebaas die bevriend was met meneer Graanoogst in Suriname. En ik heb een heel dossier over betrekkingen die hij met Graanoogst heeft onderhouden. Ik heb ook onder uw aandacht gebracht dat de vrouw van Graanoogst niet welkom is in Amerika om dit soort zaken. Ja, ze is gelinkt met cocaïnebazen. En er worden nog meer dingen verteld door, maar ik ga niet in details, maar ik kan u informatie geven over al die mensen, de liefdesrelaties in Suriname. Maar die informatie krijg ik. Ja? En het komt erop neer. Toen was de NDP aan de macht en die was muisstil. Ja, die heeft even, toen de oppositie in Suriname zich met de zaak bemoeide, toen Roger Kahn moest worden uitgeleverd aan Amerika, was het, ja, de NDP heeft een beetje gesparteld, maar men was bang dat men gelinkt zou worden aan Roger Kahn, dus men heeft zijn mond gehouden. En Roger Kahn heeft zijn straf inmiddels uitgezeten. Ja, hij heeft een behoorlijk aantal jaren gehad. En de tijd gaat snel, dus meneer Roger Kahn was weer op vrije voeten. En hij is nu de strongman in de Guyanese regering. En dat wil ik u zeggen. Die man, Roger Kahn in de staan, die heeft een vinger in de pap in die Guyanese regering van de PPP, waarmee meneer Santokhi zeer goed bevriend is. En vooral zijn vrouw, Melissa Chinacherry. En dat is die link waar ik op wil wijzen, dat er vanuit Nikeri echt niet zoete jongens daar aan die grens bezig zijn, hoor. Dat is één ding. Maar nu komt het. Dan weet die regering van Santokhi te vermelden wat we ze in dank afnemen. Namelijk te vermelden dat Brunswijk bezig is aan de Franse kant met het smokkelen van aardolie, van olie. Oliesmokkel naar Guyana, waarvoor een liter 1,87 wordt betaald voor een liter euro in Guyana. En diesel kost daar 1,65. En in Suriname, want dit zijn euro's. En in Suriname is 1 euro meer dan 20 SRD. Het mag je vermenigvuldigen. Dus er wordt een behoorlijke njang gemaakt door Brunswijk. Die liters olie, maar op heel primitieve wijze is men met jerrycans en allerlei dingen bezig. Dat zijn eigenlijk vergeleken met de cocaïnesmokkel zijn het kruimeldieven. Dus waar in het Westen door de VAP enorme contacten worden gelegd over miljoenen handel in cocaïne en dat soort zaken, waar ze niet duidelijk kunnen aangeven dat ze er niks mee te maken hebben. Laat me voorzichtig uitdrukken. Morgen ga je horen van wie heeft gezegd dat de VAP met cocaïne bezig is. Dat zeg ik niet. Ik zeg, men legt de cocaïnehandel geen strobreed in de weg. Dat zeg ik. Dat het beleid dat gevoerd wordt, totaal niet ontmoedigend is voor de cocaïne boys. En de rest moet u zelf invullen wat dat betekent. Maar ik moet mijn woorden goed uitkiezen. Want tegenwoordig is het snel om jouw juridisch te gaan vervelen. Want ik ben door diezelfde VAP-top die nu aan de macht is. Ik wil niet traumatisch doen door u telkens eraan te herinneren. Maar ik ben in 1994 door diezelfde mensen die nu aan de macht zijn in Suriname, ben ik in de gevangenis gezet. In 1994, mei 1994, heb ik 40 dagen, heeft men mij gepest en getreiterd in een Surinaamse gevangenis. Ja, en zijn al mijn bedrijven in Nederland kapot gegaan. En geen Surinamer terug daarom. En ik heb mijn lot heb ik ergste voor mezelf in alle stilte gedragen. Ik verveel niemand ermee. Maar ik haal dit aan omdat ik toen voor nog minder ben opgesloten. Ik heb een artikel geschreven in mijn eigen krant. Ik was de enige Creool met een krant in Europa. En hoe werd ik behandeld? En nota bene door mijn eigen Creoolse broeders van de NDP, want toen zat ik nog in het politieke veld in Suriname. Die hebben me gewoon opgesloten. Ik ben 40 dagen. Ik ben uit die gevangenis gehaald door Nederlandse diplomatie. Ik had pech, want er was weer een demissionaire regering. Dus in de tijd dat er een regeringformatie is, mag een regering geen nieuw beleid maken. En dat was een beetje pech voor mij. Dus men kon vanuit de diplomatieke dienst in Nederland mij niet helpen. Omdat ik een Nederlandse nationaliteit heb. En ik heb 40 dagen, een maand, heb ik gewoon in Santo Boma, de ergste gevangenis van Suriname. Ze hebben me eerst in een paar kleinere gevangenissen opgesloten en gepest. En ja, ik wil nog, het is nog, ik ga niet overdrijven, ik ga eerlijk zeggen. Het is geen martelen, maar het hangt vanaf hoe je martelen definieert. Martel heeft veel verschillende vormen. Maar in ieder geval heeft men me het leven behoorlijk zuur gemaakt. En zodanig dat mijn kleine bedrijfjes die ik had opgezet met heel veel moeite, een zodanige klap hebben gekregen dat die bedrijven, dat ik moest stoppen met mijn bedrijfsactiviteiten. Maar dat ga ik een andere keer uitleggen. Ik heb mijn boek al geschreven, dus ik wacht op een moment om het uit te geven. Maar ik ga even snel verder en dan wil ik wijzen dat deze, dus nadat ik wees op hoe wij met allerlei drogredenen worden beziggehouden tijdens de onafhankelijkheidsviering van Suriname, dan hebben wij een Surinaamse een Suriname heeft een Hollandse directeur aangesteld voor de SLM, ja, en die wordt zogenaamd gecoacht door minister Albert Jubitara. Ja, die gaat over die sector. Ja. En dan komt Paul de Haan. Paul de Haan is dus de nieuwe directeur van Suriname Airways. En die begint. Natuurlijk worden Surinamers bang. Want er komt een nieuwe directeur. Die moet gaan saneren. Die moet gaan ingrijpen bij een noodlijdende luchtvaartmaatschappij. Dus die Surinamers waren bang. Dus meneer Paul de Haan heeft beloofd. Dus dan wil ik niet hebben over die man zijn salaris, wat ze dan betalen. Maar gewoon een witte Nederlander komt dan. Wordt aangesteld als directeur van een Surinaamse luchtvaartmaatschappij. En die man als eerste verklaart hij dat hij niet mensen gaat ontslaan. Men hoeft niet bang te worden. Hij is Sinterklaas en hij is geen Zwarte Piet. Hij gaat cadeautjes brengen voor de SLM. En hij gaat geen mensen ontslaan. En wat is het bericht wat ik u vandaag moet brengen? Dat er 15 werknemers van het SLM in Amsterdam zijn ontslagen op staande voet. En die mensen gewoon geschrapt. Want men denkt dat het is toch een jaar na dato. Dus op een gegeven moment zullen de Surinamers wel vergeten zijn wat meneer De Haan heeft beloofd toen hij aantrad. En men heeft dus die mensen gewoon ontslagen. En dat gaat niet om die 15 mensen alleen. Ik verzeker u, er volgen veel meer. En die Surinamers, die gaan of met een staart tussen hun benen, of ze gaan zitten klagen op feesten onder het genot van een parbo. Ja, gaat men zitten klagen, maar men doet niets. En wat doet de SLM? Ja, alsof het niet genoeg is. Men zegt, nee, er moet geld komen. Ik heb het jullie de vorige keer gezegd, en de SLM begint kerstbroden te exporteren. Dat is het beleid van de VAP. Die zeggen, nou goed, Je hebt een carrière waar je de baas van bent. We halen al die koffers van die mensen die reizen. Die die bezetten nutteloos ruimte in het vliegtuig. Dus we gaan ruimte vrijmaken voor kerstbroden. Want de kerst komt eraan en die domme diaspora Surinamers... Die hebben heimweegevoelens rondom kerst. Want hun familie zit in Suriname. Dan lusten ze een stukje kerstbrood. Dan gaan we een nyang op ze maken. Want daarmee is men bezig die het heeft. Terwijl men klaagt over politieke ontwikkelingen... maakt men zijn nyang. En in dit geval kerstbroden export. Dus de Vereniging van Surinaamse Exporteurs... en ik wijs u erop, het zijn Hindoestaanse lui... die hebben aan de bel getrokken. Dus... Het beleid van Santoki is niet gericht alleen maar tegen niet-Hindustanen. Er hebben, ik durf te zeggen dat het grootste deel van de mensen die last hebben, dat de Hindustanen zelf zijn, die nou steen en been klagen dat wat Santoki aan het doen is, is niet alleen een kleine groep bevoorrechten in Suriname, maar hij schopt een groot deel van de Hindustaanse Surinamer tegen de schenen. En ik wijs u op die kerstbroeder kwestie die allemaal wat allemaal plaatsvindt onder juridictie van Paul de Haan, de nieuwe directeur. En dan ga ik u nog iets wijzen dat misschien met de SLM niks te maken heeft, maar wel met het beleid van de VAP, want nogmaals, meneer Santoki vliegt naar Dubai en daar heeft hij meer dan 1 miljoen euro uit de Surinaamse staatskas gehaald om de aanwezigheid van Suriname op die expositie in Dubai te kunnen financieren. Maar wat is nu de commotie die is ontstaan in Suriname? Meneer Santoki heeft een Surinaamse kok, heeft hij betrokken uit Holland, uit de diaspora. Hij heeft een Surinaamse kok, en dat is een zeker meneer Patrick, die bekend is in Amsterdam, die heeft hij gevraagd om te koken voor gezelschappen in Dubai. En natuurlijk, meneer Patrick is blij in de zevende hemel. Ik heb video's van hem gezien, waar die man helemaal zit te kwijlen van vreugde. Ja, maar dat is niet wat we moeten beoordelen. In Suriname zijn die koks, zijn boos geworden dan. Die zeggen, oké, je gaat al naar Dubai. En in plaats dat je Surinaamse koks uit Suriname meeneemt, En dan neem je de kok uit Holland, meneer Patrick uit Amsterdam, die gaat naar Dubai. En meneer Patrick, je kan hem aan de ene kant niet kwalijk nemen, als ik hem was ook gaan. Maar de politieke kritiek luidt dat meneer Patrick geen enkele boodschap heeft aan geen enkele Blakama-organisatie. Denk je dat meneer Patrick bezig is met Black Lives Matter en dat hij met Sylvana Simons een akkoordje gooit of iets bespreekt? Nee, die man heeft zijn job gekregen. Hij gaat een kleine nyang maken en zijn kookbedrijf, zijn culinaire activiteiten worden bekend. Dus die man denkt in zijn eigen straatje. En die man is spoor aan in de rij om naar Dubai te gaan. En hij is ook gegaan. En dat is die verdeel en heers. En dat is Santoki overgenomen van Bouterse. We worden tegen elkaar uitgespeeld. En waarom heb ik dit voorbeeld? Omdat het meneer Santoki is die de bevolking in Suriname om de tuin heeft geleid met zijn verhalen over diaspora. En wat bedoelt hij daarmee? Je ziet, hij gebruikt een diaspora-kok. Nu, daar waar hij een Surinaamse kok kan begunstigen en mensen uit Suriname kan begunstigen, als hij eenmaal met een geldverslindende activiteit bezig is in Dubai, dan zou je denken dat hij denkt aan de Surinaamse koks, die het heel zwaar hebben nou in de coronatijd in Suriname. Nee, hij weet via zijn netwerk van vriendjes, weet hij de kortste, de makkelijkste weg te vinden door de beter georganiseerde Surinamers in Nederland. In dit geval, je moet snel verschijnen met je attributen, je moet goed georganiseerd zijn. En dat is een positief teken voor meneer Patrick. Patrick die heeft een naam verworven dat hij goed georganiseerd is. Het is een Surinamer die zijn sporen verdient heeft. Dus ik doe niets af aan de kwaliteit van meneer Patrick. Maar ik heb het erover dat meneer Patrick in een moeilijk parket wordt gebracht. Je brengt die jongen in problemen door hem nu op te zadelen met een politiek probleem. Want terwijl meneer Santokhi de Surinamers in Suriname benadeelt, bevoordeelt hij meneer Patrick. Dus meneer Patrick krijgt een nyang in Dubai, maar heeft een politiek probleem erbij. Dat is mijn analyse. En ik breng dit in het kader van mijn kritische blik op de viering van de onafhankelijkheid van Suriname. En dan wijs ik ook op, daar hebben velen op gewezen, het bankwezen. Wat in feite in Suriname heel veel te wensen overlaat. Het gaat slecht met de economie en met de banken. Zijn de grootste dieven in Suriname. De mensen klagen steen en been dat er allerlei beperkingen op worden. Er allerlei beperkingen opgelegd door die banken. En ze kunnen nauwelijks over hun geld beschikken. Dan werken de ATM's niet. Maar er is van alles en nog aan mis. En meneer Steven Coutinho, de directeur van de Surinaamse Bank, en die ook voorzitter is van de bankiersvereniging, die laat weten, en dat vind ik wel een goede zaak, hij zegt, het streven is om alle Surinamers in gelegenheid te stellen een bankrekening te hebben. Nou, ik roep u op, zodra dat zover is, want men heeft aangekondigd, volgend jaar moet het zover zijn, raad ik alle Surinamers aan om een bankrekening op te openen in Suriname. En echt niet mee te doen met die diaspora-rommel die hier wordt opgezet door een zogenaamde diaspora-raad of ik weet niet wat, een diaspora-instelling. Doe je eigen zaken met je eigen bankrekening in Suriname. Dat is mijn devies. En dan eindig ik door te wijzen op een bericht. Helaas ben ik weer niet toegekomen aan een analyse van de literatuur rondom die onafhankelijkheid. Die ga ik zeker in de komende uitzendingen ter hand nemen. Maar ik wijs even op nieuw verschenen boeken. En daarmee ga ik eindigen. Maar ik eindig nog even door erop te wijzen. Ik had eigenlijk daarmee willen openen, maar het was een beetje ver van mijn bedshow, dus ik heb het gelaten wat laat. Dat ik zeer verontrust ben door de ontwikkelingen in China, waarmee Suriname ook betrekking onderhoudt. Dat China op voet van oorlog staat met de Verenigde Staten op dit moment. En het gaat allemaal om Taiwan. En Suriname heeft gewoon het China-beleid, het One-China-beleid in Suriname ingevoerd onder Bouterse. En Santokhi heeft zich daar niet van gedistanceerd. Terwijl nu de hele westerse wereld partij aan het kiezen is voor Taiwan. En ik wou dit zeggen naar aanleiding van de verdwijning van een tennisspeelster, mevrouw Peng Shuai. Die 35 jaar is misbruikt. Oh, sorry, nee, ze is gewoon 35 jaar, of 35-jarige. Maar die heeft geklaard dat ze seksueel misbruikt is door de 75-jarige Zhang Gaoli. Die van 2013 tot 2018 was hij de vicepremier van China. Een vriend van van Ping. Xi Jinping, hij is een vriend van die man. Maar wat is nou het nieuws? Dat de Chinese overheid, de regering erin geslaagd is, het Olympisch Comité, de tennisassociatie, ja, heeft de regering van China achter zich gekregen om gezamenlijke verklaringen af te geven dat die vrouw zogenaamd nu in goede orde en goede gezondheid is en dat er niks aan de hand is. Dus wat Kimoni Fadon. Op Timoni van onder het tafra. Ja, en dan zie je dat hetzelfde verschijnsel wat in Suriname waarneembaar is, ook internationaal geld, dat de Chinezen de boel hebben afgekocht met zaken onder de tafel. Ik kom een andere keer erop terug. Ik eindig met bekend te maken dat Stanley Batterson, een Surinaamse auteur, ik ga niet verder in op die man's functie, is een politicus, heeft een boek gepubliceerd, Een jager verdween, dat is de titel. Ja, ik ben altijd blij als Surinamers schrijven. En ik heb al eerder gewezen op het nieuwe boek Antonologie van Michel de Kom of Michael de Kom. Verhalen over het gedachtegoed van Anton de Kom. Ga ik ook een keer behandelen, omdat men aan de haal gaat met de producten van Anton de Kom, terwijl men hem politiek heel verkeerd neerzet in de Nederlandse politieke geschiedenis. Daar kom ik op terug. En het laatste is een boek dat me zeer heeft geboeid. En ik moet u zeggen, dat is een boek, de biografie van meneer Blanchard, die bokser Blanchard. Die, er is een nieuw boek, is voor mensen die dus literatuur willen aanschaffen rondom de kerst. Het zijn het aanbevelingswaardige boeken. Dus het boek van Stanley Patterson, Een jager verdween. De Antologie, het boek van Michael de Kom, Michael de Kom. Verhalen over het gedachtegoed van Anton de Kom. Met een aantal klinkende namen als auteur ook onder de Surinamers. En de biografie van de bokser Blanchard. Een vreselijk mooi boek. Ik vind dat hij op een treffende manier komen er passages in voor waar hij illustreert wat hij heeft geleerd in die boksport als zoon van een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder. Ik zou zeggen, dit was het voor deze keer. Tot de volgende keer. Dit was Ludwig van Lullier voor Radio Tamara. Ik dank u voor uw aandacht en ik zou zeggen, odi odi, tot de volgende keer.
Ludwig, ik heb je gehoord. We gaan de volgende keer weer verder. Bedankt. Nogmaals. En inderdaad, tot de volgende keer. Ja, ja. Ja, beste luisteraars. We zijn tegelijkertijd ook gekomen aan het einde van dit programma. En dat betekent dat wij er zaterdagavond weer zijn. Vanaf 7 uur. En dan hopen we dat we niet een deel van het programma missen. Zoals dat wel eens gebeurt. Omdat Salto ook wel gevallen is. Ja, ik hoop inderdaad dat u weer bij ons bent morgen. Terwijl ik nog druk, driftig aan het zoeken ben. En ik hoop u uiteraard morgen te ontmoeten in dit programma. Ik zou zeggen tamboem, Sribi Sweetie. En 's ochtends gezond weer op. Nogmaals, tamboem, Sribi Sweetie, 's ochtends gezond weer op. En help ons natuurlijk dat wij de problemen van Radio Tamara kunnen helpen oplossen door ook een bijdrage te leveren aan dit programma. Even kijken. U kent het nummer NL 58 INGB 506 7070. Ik herhaal NL 58 INGB 50 670 70. Goed.
Brengt mij tot rust.